Goedemorgen, fijn om bij jullie te zijn. Wat is het toch goed om gewoon live bij elkaar te komen. Hè? Ik kom ook in kerken waar dat alleen maar sta ik voor de camera met wat technici. Het is al beter dan dat ik het thuis achter mijn bureau ingeblikt opstuur. Maar dit is mooi. En dankjewel voor dat mooie lied inderdaad, waar jij ook al naar refereerde, Peter. Dat 802, hier is mijn hart, Heer, spreek uw waarheid binnen in mij. Als dat onze houding is, dan zijn we gezegende mensen, want God wil tot ons spreken. En hij zoekt ons hart. En de titel van mijn preek is ook harthorend, met een T. Toen ik het een keer ergens anders spreekte, vroeg iemand van wat is je thema? En ik zei harthorend met een T. En klopt dat wel, want het moet toch met een D zijn? Ja, dat is het probleem. Hè? Ook in deze tijd van polarisatie, dat we vooral standpunten verdedigen en daar van alles voor uit de kast trekken. En daar worden we ook, denk ik, door beïnvloed, ook persoonlijk. Maar wat is het, de boodschap van het evangelie om met ons hart te luisteren naar het hart van de ander. En ook natuurlijk naar het hart van God. En in mijn werk als regiocoördinator vind ik dat mooie dingen te horen van gemeentes. En in Parousia Woerden hebben ze al 2 jaar geleden, denk ik, hadden ze avonden, gemeenteavonden, en die heten harthorend avonden, met een T. Dat komt ook uit een boek van Harry van der Pol, een gedragspsycholoog, christen, heel interessant om van hem te lezen. Maar daar zeiden we, ja, wij moeten als gemeente leren met ons hart naar elkaar te luisteren, rond spannende onderwerpen, toen al. Nu kan je er weer een paar aan toevoegen met corona, maar toen al. Dus het ging niet zozeer over wat het onderwerp, wat je daar nou over zou moeten denken, maar vooral van, hé, de een denkt zo, de ander zus. Laten we eens leren naar elkaar te luisteren. Wat is dat verrijkend? Gisteravond sprak ik nog met een goede vriend en hij zei, joh, ga je over preken, wat is over? Hij zei, je moet zo ook zeggen tegen die mensen in Hoek van Holland, dat er zit achter in onze nek zit het knopje benieuwd. En dat moet je indrukken. Als je iemand ontmoet die anders denkt en anders doet dan jij, druk dat knopje nou in. Want dat zit ook in ons. We zijn altijd benieuwd, toch? Daarom zijn die social media zo overweldigend en ingrijpend. Maar denk je, ja, wat beweegt die ander? Hoe komt u op dit standpunt? Meer open. Nou, ik verklap eigenlijk al het thema helemaal wat het is. Maar daar gaat het om, beste mensen, toch? Dat we goed luisteren naar elkaar en elkaar daar ruimte geven. En dan hoef je het nog niet mee eens te zijn. Maar we denken vaak, ik moet gauw zeggen dat ik dit niet goed vind. Ja, en dan blokkeert het gesprek toch? Iemand vindt wat hij vindt. En het is boeiend van, hoe kom je op die gedachte? Ook al staat het nog heel ver van je af. En dat vind ik ook een punt. Maar ik ben niet geroepen om er iets van te vinden. Die persoon zegt, joh, wil je me beluisteren? Mag ik op dit moment dat denken? En gelukkig als christenen zeg, hey, kunnen we naar Gods hart dan horen wat hij daarover te zeggen heeft. En daarom gaan we naar Johannes 9, hij is wat anders, komt hij uit de bus. Oh, het formaat is anders bij mij thuis, maar dan gaan we het zien. Johannes 9, dat gedeelte over die blindgeboren persoon. En we gaan het in stukken lezen en dan geef ik er wat opmerkingen bij. En wat ik je zou willen aanmoedigen, ik denk dat voor een aantal het verhaal bekend is. Johannes die schrijft unieke verhalen die je niet in andere evangeliën tegenkomt, waar we zo mogen meelopen met Jezus. Het verhaal met Nicodemus, de vrouw in Samaria bij die bron en dit staat nergens in de andere evangeliën. Maar het is zo mooi, dat leer ik ook op de ETS als ik daar les geef. Ga nou in het verhaal staan. Neem een positie in. Bedenk of je de broer bent bijvoorbeeld van de blindgeborene. Dat je denkt, hey, hoe zou ik dat beleven als dit hem overkomt? Of de buurman, of zijn tante. Probeer erin te gaan staan. En denk, hoe zou ik reageren? Want dan kun je heel makkelijk denken, wat een dom gedoe daar allemaal. Hè, als we het straks lezen. Maar ja, ze zouden maar bijstaan en ze vragen jou enzovoort. Dus dat even als tip. Johannes 9, vers 1 tot 7. Ik lees het voor en dan geef ik wat gedachten. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond en met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. In het voorbijgaan, zo begint het, zag Jezus iemand die vanaf zijn geboorte blind was. In het voorbijgaan, waar vandaan? Nou, dat staat in het vers ervoor, want die hoofdstukindeling hebben we er later bij gedaan om aan te duiden waar we zitten. Maar het laatste vers van het vorige hoofdstuk staat: toen raapten de fariseeën de stenen op om naar Jezus te gooien, maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Ik denk, wow, dan ben je dus net aan steniging ontkomen als de Heer Jezus. Je loopt misschien net bij de tempelpoort ergens, want daar verzamelden zich de bedelaars. Als je blind was, moest je bedelen, want anders had je geen inkomen. Dat lezen we verderop in de Bijbel ook wel. En terwijl Jezus met zijn hoofd vol zit van: help, wat is me overkomen? Nee, hij ziet deze man. Wat is Jezus toch bijzonder? Wat is dat toch geweldig, dat Jezus altijd oog heeft voor mensen. En hij zag iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Andere vertalingen staat ook: hij zag een man, hij zag een persoon. Hij zag niet een blinde, maar een man die blind was. Het maakt nogal verschil of we ook van onszelf zeggen van: ik ben ziek of ik heb last van een ziekte. Even, misschien ervaar je het niet zo, maar als je zegt ik ben, dan ben je het dus ook helemaal. Hè? En het helpt om te zeggen: nee, ik heb last van. Arthur Chappell in een van die afleveringen van Die Dag van de Kist, die zei op een gegeven moment over dat hij kanker had gekregen, dat hij zei: ja, ik heb een logé gekregen. En ik ben er niet helemaal blij mee, maar ja, hij woont in mijn huis. Hij bedoelde daarmee van: ik probeer te leven zoals ik ook wilde leven, maar ik heb hier wel mee te dealen. Andersom kan je anders helemaal slachtoffer worden. En natuurlijk moet je er enorm aan wennen, aan zo'n logé. En help, wat heeft dat allemaal voor invloed? Maar ook mensen met een handicap, als je chronisch ziek bent. Ja, dat is het taalgebruik, ik zei het alweer, als je chronisch ziek bent. Nee, je hebt een chronische ziekte. Deze man die blind was. Jezus duidt dat goed uit elkaar. Hij is een persoon. Iemand door God geliefd en gewenst. En dan krijg je gelijk die vraag van de leerlingen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij al geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Zelf gezondigd? Nou, interessant. In die tijd, wij praten over abortus. Hoe mag dat wel, vanaf wel wanneer? En het is toch leven vanaf de bevruchting? Of wanneer begint leven? Of is het op 8 dagen als het hartje gaat kloppen en zo? Nou ja. Heel bijzonder om dat allemaal te zien. Maar toen de tijd was het niet het punt over dat, over wanneer begint het leven, maar ja, eigenlijk wanneer begint het leven, dus wanneer kan je zondigen? Is dat al bij de bevruchting of bij de bevalling? Dat waren belangrijke zaken natuurlijk, om daar het eens over te zijn. Nou ja, er zijn belangrijke dingen natuurlijk. Maar dat was het denken van de fariseeën en de joden in die tijd, onder andere. En in het Oude Testament zegt God zelf bij de 10 geboden al dat hij de ongerechtigheid der vaderen zal bezoeken aan de kinderen tot in het 4e geslacht. Wij kennen het effect van als je natuurlijk, zeker als moeder die de vrucht mag dragen, het kindje. Ja, als je drugs gebruikt, als je rookt, als je veel alcohol gebruikt, dan heeft dat effect op het kind. Maar dus ook in de geestelijke wereld, en we weten dat ook van kinderen die een traumatische omstandigheden, waar veel angst is bij de moeder, dat die daar ook mee behept zijn. Maar God zegt, ja, het heeft ook nog diepere effecten. Als er geslacht op geslacht geleefd wordt zonder God, dan heeft dat ook effecten op de kinderen. Er is altijd herstel mogelijk, want hij aan duizend, hè, barmhartigheid u aan duizend die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dus er is altijd een ommekeer dankzij het offer van Jezus. Maar dat effect. Maar waarom zouden die leerlingen daar nou op focussen? Nou, je hebt Jezus om je. Van dit vraagstuk hier, wat vindt u ervan? Maar het is ook wel weer merkwaardig dat ze zo naar die man kijken die gewoon een bedelaar is en je zal maar blind zijn. Waar is de ontferming? Ik heb speciaal dit overhemd aangetrokken, heb ik gekregen toen ik afscheid nam als bestuurslid van Compassion. Want ik vind het mooi dat hier Compassion staat, op de plek van mijn hart. Heer, zo wil ik leven, dat ik met uw ogen kijk naar mensen. Want ik ben geen haar beter dan die discipelen. Ik heb ook gelijk mijn vraag hoe het zit. In plaats van wat kunnen we hier voor deze man betekenen. Want dat is dat bijzondere dat Jezus zegt. Een merkwaardig antwoord, wat we ook niet helemaal snappen natuurlijk. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Toen ik met mijn vrouw er ook over sprak van de week, we zeiden, ja, maar God wil toch niet iemand blind geboren laten worden op dat. Nou, dat laat ik maar aan God over, want dat weet ik niet hoe dat allemaal werkt. Maar we weten allemaal dat God door u en mij, of er nou wat voor begrenzingen of handicap of wat dan ook, Gods werk mag door ons zichtbaar worden. Jullie kennen vast Nicky Vucevic, die man die zonder armen en benen geboren is. Gods werk wordt toch door hem zichtbaar? Ongelooflijk. Ik val helemaal stil als ik hem weer zie. En dat hij gewoon maar de glorie van God verkondigt en daar op zo'n tafel dan staat, dat je denkt, man. En dan denk je, Heer, dat is de diepe roeping voor ons, en dat juist in de gebrokenheid van deze wereld God zichtbaar wordt, doordat hij ons optilt op zijn niveau van liefde en genade. Met onze beperkingen. Want dan wordt juist de kracht van God zichtbaar. En wij als mensen, hier wordt deze man genezen en dat gun ik iedereen natuurlijk. En dat bidden we voor, neem ik aan. En soms gebeurt het als een teken dat ook God nog steeds betrokken is als een voorafschaduwing van wat gaat komen, prachtig. En als het niet gebeurt, dan zijn wij geroepen om de werken van God zichtbaar te maken. Louis Braille, die heeft wat bedacht. Dit moet anders. Ik wil dat de blinden ook kunnen lezen. Wat geweldig dat hij met passie daar zich aan heeft gegeven. Wat mooi dat we Stichting Bartimeus in Nederland hebben, waar ik heb ook mensen die daar eindeloos met blinden helpen om een weg te vinden met openbaar vervoer mee. Wat een geweldige investering, wat een getuigenis van compassie met mensen die het minder hebben op dat gebied dan wij. En misschien juist weer meer hebben dan wij, omdat blinden beter luisteren, meer ruiken. Zo hebben we elkaar iets te geven. Ik moet denken aan een meneer die uit onze kerk in Amersfoort, toen we daar woonden, die was opticien. En die had op een gegeven moment ook iemand in de zaak, kwam die een cliënt, en die had één oog zonder pupil. Heel zo'n wit vlak. Dat was natuurlijk afschuwelijk voor de mensen die dat zagen, want ja, je focus je erop, hè. En dan, en hij zei, ja, ik heb weer nieuwe lenzen nodig, voor één oog natuurlijk. En toen zei hij van, weet je, zou je het fijn vinden als ik gekleurde lenzen zoek? Die waren toen in de jaren 80 net ontwikkeld. Zodat ik ook zo'n lens daar op die andere oog doe, zodat, enzovoort. Hij zei, ja, maar wat kost dat? Hij zegt, daar praten we niet over. En Ben Verkerk, die heeft gebeld naar wat er toen net in Engeland ontstaan was van die gekleurde lenzen. En zegt, ja, kan ik een paar bruine lenzen bestellen? Hoeveel, zegt u? Ja, één paar. Ja, maar dat kost heel duur. Ja, daar hebben we het toch ook niet over. Ik wil één paar bruine lenzen. Zo heeft hij zich, juist als opticien, ook ingezet voor deze man. Ik heb gezegd, joh, Ben, dit moet je vertellen op de zondagsschool, aan de bovenbouw. En ik zei, ja, dit is hoe God ons kansen geeft en wil betrekken in zijn werk ten behoeve van mensen die op een bepaald gebied begrenzingen hebben. Omdat het werk van God zichtbaar wordt door ons. Dus dat over dit eerste stuk, over dat deze man, ja, het is geen theologisch probleem, ja, je kan er vragen over stellen, maar wat doen we voor deze man? Hoe kan hij uit de voeten? Hij zit daar maar te bedelen. Hij moet naar Siloam, dus dat was ook nog buiten de stad. Hij gaat zich wassen en hij komt terug. Ja, je wil je wel wassen als je spuug met modder op je ogen hebt, toch? Waarom doet Jezus dat nou weer? Ik vind het zo leuk altijd van de Heer Jezus. Ik heb eens een keer inventarisatie gemaakt van alle wonderen die Jezus doet. En alle manieren die hij erbij gebruikt. Hoe hij bidt en wat hij erop smeert of niet. Dat is geen touw aan vast te knopen. Heerlijk, hè? Heerlijk, ja. Er staat nergens een reden waarom het zo moest. Ja, je kan allemaal theologische mooie dingen doen. Van ja, God heeft ons ook geformeerd uit stof, uit aarde en zo. Enzovoort. Maar je krijgt er geen pijl op. Heer, wat wilt u dat we doen voor deze man? Heilige Geest leidt ons. En dat doen we, ook al staan we voor paal. Maar als u het zegt, gaan we het gewoon doen. Toch? Zo zie je Jezus. Hij is één met de Vader. En hij doet iets. Dan het tweede gedeelte. Vanaf vers 8. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja, hij is het. En de ander, nee, maar hij lijkt er wel op. De man zei zelf, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen opengegaan? Hij zei, ja, iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. En ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen, waar is die man? Ja, dat weet ik niet, zei hij. Ja, hij was toen blind toen Jezus hem genas en toen hij terugkwam was Jezus er niet meer. Interessant hoe die buren reageren. Het is te gek voor woorden, het kan eigenlijk niet waar zijn dat hij weer ziende is, dus ze proberen een andere verklaring te bedenken waar ze mee kunnen leven. Het is zijn broer of zijn neef of ja, hij lijkt erop. In plaats van met vreugde, wow, gaaf, vertel. Wij willen dat het past in ons denken. Terwijl God is altijd groter dan ons denken. En God wil ons ruimhartig maken en ruimdenkend. Ruimdenkend op de smalle weg van Jezus. Dus als je je had voorgesteld dat je een buurman zou zijn, ja, misschien herken je dit ook wel. Natuurlijk heel klein, kleinzielig, kleingeestig. Maar wel begrijpelijk, want zijn we beter dan die buren. Dan verder. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. En ook de fariseeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige fariseeën meenden, zo iemand komt niet van God. Want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wonderteken kunnen doen? Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinden, wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Nou, de verdeeldheid, hè, wat we vandaag de dag ook zoveel zien. Ja, standpunten en we gaan uit elkaar. En de een zit op het standpunt van de regels. Sabbat mag er niet gewerkt worden, zelfs geen klein beetje modder maken. En dus deze man is zondig, die weet niet zich te houden aan de wetten van God. Dus hij kan ook geen wonder gedaan hebben. En de ander zegt, ja maar, hoe zou een zondig mens, het is wel gebeurd. En er ontstond verdeeldheid in plaats van verwondering. En een zoeken van God, van Heer, wat moeten we hiermee? Fariseeën die natuurlijk de wet kenden en oprecht probeerden God heilig te dienen, maar verblind zijn, zich blind staren op regels. En wat Jezus dus ook vaak zegt, jullie zijn zelf blind in je hart. En die man die zegt, ik blijf erbij, hij is een profeet. Volgende, maar de Joden, die wilden niet geloven dat hij blind geweest was. Kijk, dat is natuurlijk het makkelijkste. Ja, het was gewoon fake nieuws. Ik bedoel, je hebt daar altijd zitten bedelen, vanaf begin aan met je ogen dicht. Nou, zo ken ik er wel een paar die in Parijs bij zo'n kerkdeur zitten. Goed moment van voordat je schuldig voelt om in het heilige van God te treden, om een wat euro of franken in de tijd te geven. En dan als je later kijkt, dan huppelen ze ineens de trap af. Misschien ken je dat wel. Nou, ja, dat is dus een leuke verklaring. Het is allemaal fake. Let maar op. Hij kon niet blind zijn. Ze riepen zijn ouders, andere getuigen, en vroegen hun, is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders, en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Ja, wat was dat een verdriet, toen hij blind geboren was. Ik weet niet of jullie daarmee te maken hebben zelf, of met de kleinkinderen of in de buurt. Diep verdriet. Je weet altijd zo dat een kind gezond geboren mag worden. Onze jongste zoon is met zijn vrouw in verwachting. En ja, dat is zo'n verlangen, dat is een oerverlangen, dat een kind compleet mag zijn. Maar ook dat je bidt om genade, zeker als grootouders, dat je eigen kinderen daar goed mee om zouden kunnen gaan als het niet zo is. En dat ze met evenveel liefde zullen zorgen voor het babytje als er wat mankeert. Opdat ook door hen Gods liefde zichtbaar wordt aan het kleinkind. Maar ze weten het zeker dat hij blind geboren is, want dat heeft hem diep geraakt. Maar hoe kan hij nu zien? Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Dus ze waren er niet bij schijnbaar. Maar ze weten wel wat er een feit is nu. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. En dat zeiden ze, let op, dat zeiden de ouders, omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. En daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze hem zelf moesten vragen. Dat noemen we machtsmisbruik. Dat je dingen hanteert om het maar zuiver te houden en iedereen die daarvan afwijkt weg te doen. Dat is een grote uitdaging voor ook in een kerk, voor oudsten. Dat soms ook de gemeenteleden druk zetten. Ik praat niet over jullie, want ik ken de situatie hier niet. Dus maar in het algemeen komt dat natuurlijk vaker tegen. Ja, Gerard, hoe moeten we optreden tegen iemand die dit doet of dat niet doet? Ga het niet beheersen. Ga mensen weer, zoals met dat lied van 802, zeggen, joh, wat spreekt God tot jou? Verlang je naar om Gods weg te gaan? En waardoor ben je hier gekomen op dit punt? Dat is gewoon een feit. Wij zouden je willen helpen, kunnen we luisteren. Wat heb je nodig om weer meer de weg van God te gaan? Die compassie, dat iemand zich vertrouwd weet en denkt, ja, ik zit er misschien zelf ook wel mee. Maar bij wie kan ik mijn verhaal kwijt? Van de week belde iemand me op. Hij zei, ja, in de gemeente kan ik het niet vertellen, gezien allerlei relaties en werk. Maar kan ik jou mijn verhaal kwijt? Want mijn vrouw is vreemd gegaan. Niet voor de eerste keer en ik ben het helemaal zat. Wat moet ik, want ja, man, een diepte. Ja. Dus die ouders die denken, ja, we gaan geen antwoord geven, dan worden we uit de synagoge gegooid, want dat is de strenge maatregel. Als je Jezus aanhanger, fan van Jezus bent, als je hem als Messias erkent, daardoor hopen ze hun macht te handhaven en hun zuiverheid naar God toe op hun manier. Laten we vooral naast iemand gaan staan. Dan weer het volgende stukje. Toen riepen ze de man die blind was geweest weer bij zich. Het is toch een gedoe, hè? Ik bedoel, al die mensen die erbij gehaald worden, In plaats van één groot feest te vieren, het is nog steeds gedoe. Buren, ouders, nou dan die man maar weer. Toen ze de man die blind geweest was weer bij zich riepen, geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, Jezus dus, dat weten we toch? Of ja, die man zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Heerlijk, zo simpel. Getuigenis, hou daaraan vast. Ze drongen aan, wat heeft hij dan gedaan? Heeft hij je ogen geopend? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man, Jezus, weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde, wat vreemd dat u dit niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij wel mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet, zegt die man, hè? Mooie theologische stelling, toch? Bijbelse stelling. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God komt, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze, jij sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Mooi hoe hij daar dichtbij blijft. Hij zegt, nou, ik blijf bij die Jezus en zijn gebed is verhoord. Hij kent hem nog niet persoonlijk, hè, want hij was blind. Maar hij houdt zich daarbij. Maar zodra hij kijkt of de fariseeën ook leerling van Jezus willen worden, sluiten ze extra de deuren en zetten ze hem weg. En dan komen we op die thermometer van hardhorendheid, wat we steeds gezien hebben. Dit is een modelletje wat die Harry van der Pol heeft ontwikkeld en waar ik graag ook in de digitale toerusting die we aan het bouwen zijn voor oudsten ook uitleg van, hey, hoe luisteren we? Hij heeft het over een oor in zijn boek met, en dan heeft hij van die getallen, die heb ik vertaald zelf naar graden, want bij min 15 een gesprek voeren, nou dan ben ik gauw vertrokken, want wil ik naar binnen. Ergens naar de warmte. Maar dat is wat Harry van der Pol dan noemt, dat je vanuit een oordeel luistert. Je hoort iemand dan iets zeggen, maar het is vooral of het in jouw plaatje past. Zegt hij, zoals ik ook denk en zoals we dus zouden moeten denken. Als je min 10 komt, dan reageer je vanuit angst. Je luistert vanuit angst. Help. Hij noemt iets, deze persoon vertelt iets en dit gaat mijn leven veranderen als ik daar echt naar luister. Of het heeft consequenties voor mij als ik daarnaar zou luisteren. En min 5, vanuit de behoefte. Ja, ik luister om vooral mijn eigen verhaal te kunnen zeggen. Ken je dat? Dat je vertelt over je vakantie en zodra je even ademhaalt of een slok water wil nemen, dan begint de ander, ja, ik heb een leuke vakantie gehad, zeg. Wij in Noorwegen en het volgende kwartier of half uur is het een ander verhaal. En na afloop, ik heb dat ook wel eens een paar keer meegemaakt, dan had ik amper iets gezegd. En na afloop zei ze, ja, bedankt voor het fijne gesprek. Ik, oh, volgens mij hadden we niet een gesprek, maar ik heb geluisterd. En oké, als je behoefte had om je verhaal te doen. Vanuit de behoefte van, en ja, dat is ook een diepe behoefte, bedoel, daar is makkelijk over te lachen. Maar wie luistert echt naar jou en naar mij? En mag het er gewoon zijn? Zoals ik van vrijdag een wandeling had met een oude vriend, mijn heel lang al vriend zijn. En hij gebruikte op een gegeven moment het woord, zei, joh, gaat met je, vertelde wat dingen. En hij zei, ja, ik merkte wel dat voor het eerst dat in mijn leven het lezen van Gods woord, dat wat afvlakt. En dat is helemaal niks voor Jos, die altijd heel ijverig Gods woord onderzoekt en daar dingen mee doet. Dus ik zei, joh, je gebruikt het woord afvlakken, vertel. Hij zei, Geert, je bent de eerste die erop door durft te vragen. Fijn dat je dat doet. En begon zijn hart te delen. En ik hoefde niet met oplossingen te komen, waar ik ook natuurlijk dan gauw geneigd ben van, nee, moet je dit doen of dat doen. Ik heb langzamerhand geleerd dat dat niet de eerste goede reactie is, maar gewoon maar te luisteren. Jong, hoe werkt dat dan? En Is het een punt geweest waar het begon? Of is het door de omstandigheden? Gewoon vertel. Want je houdt van God, weet ik dus. Je houdt van Gods woord. Wat is dat mooi om goed te leren luisteren. Als we kijken naar die andere plus, die zou ik even zo noemen. Maar als we naar dit verhaal even terugkijken, even de oefening. Wie luisterde vooral hardhorend vanuit een oordeel in dit verhaal? De mensen die we de revue hebben laten passeren. De fariseeën. Die hadden een heel duidelijk kader van wetten. En Gods wetten zijn er ook in het Oude Testament, 613. En ze hadden die nog wat uitgebreid, om maar niet tot overtreding te komen. Een heilig streven. Maar mensen, wat is het gaaf dat er maar één samenvatting is, al in Leviticus en door Jezus ook gegeven. Het Heere God lief met je hele hart en je naaste als jezelf. Dus bij elke ding in je leven kan je afvragen, helpt dit me om God meer lief te hebben? Helpt dit me om mezelf meer lief te hebben? Helpt dit me om een ander lief te hebben? Dat is bijvoorbeeld rond vaccinatie bijvoorbeeld. Ja, ik denk, ja, voor mij zou het niet hoeven. Ik denk, ik zou liever zonder vaccinatie willen. Maar ja, als ik daarmee anderen meer lief heb, omdat ik dan hen kan ontmoeten. En we hebben bijvoorbeeld een huisvriendin die single is en zo'n behoefte heeft om af en toe eens een knuffel van een vriend of vriendin te hebben, zou ik het voor haar willen doen. En voor mijn buren of zo, om te kunnen helpen. En ja, als het mij wat zou kosten, omdat het vaccin ook bijwerking zou kunnen hebben op mij, denk ik, nou Heer, ik wil dat uit liefde ook aan u geven. Zoals uw zoon alles heeft gegeven, wat het kost u veel. Mag het mij wat kosten dat ik bijwerking krijg, omdat ik dan anderen meer kan liefhebben. Dus niet wat ik jullie opleg, hè, maar zo probeer ik dan na te denken over zo'n vraag. Met alle voor's en tegen's die er zijn. Degene die vanuit angst reageerde, wie waren dat in dit verhaal? De ouders, hè? Ja, dat was heel, heel helder. Ja, die hadden een mooie uitvlucht bedacht. En ik kan me ook zo voorstellen. Ik denk, ja, we hebben al van alles in ons leven meegemaakt. Straks ook nog uit de synagoge. Waar blijven we dan? Want zij kenden Jezus niet. Ze hadden hem niet ontmoet, hè? Zeggen ze, ja. Hij is wel, onze zoon is genezen, dat is feest. Maar verder, ingewikkeld. En dan vanuit een behoefte. Is daar iemand die denkt van, nee, die past daar een beetje bij. Dat is minder duidelijk, denk ik, hè? Nou, even naar de plus. Want het wordt pas echt gezellig een gesprek bij 20 graden, hè? Toch? Op het terrasje zitten, helaas nog niet. Maar denk, ja, lekker ontspannen. Je hoeft niet in een jas en zo. Maar denk, ja, vanuit aanvaarding. Joh, jij mag er nu zijn, waar je bent. En natuurlijk, zoals het bij mij niet allemaal 100% is, zal bij jou ook niet allemaal 100% zijn. Maar joh, ja, we zijn allemaal onderweg. Onderweg met Jezus, als je Jezus kent. En dan bidden we, Heer, spreek tot mijn hart, Heer. Hier is mijn hart. Niveautje minder, bij 10 graden. Proeven van het gevoel. Wat ik geleerd heb, ook in ons huwelijk, is bij Tineke te luisteren naar gevoelswoorden. Zoals dat woord bij die vriend die zei afvlakken. Daar zit iets in van, dat is meer dan een gewoon woord. En dat je daarop doorvraagt, joh, je gebruikt dat woord. Vertel eens. Want achter gevoel zit heel veel beleving. En misschien dingen uit het verleden die opnieuw oppoppen. Ook als je ouder bent. En opnieuw proberen plek te krijgen. En horen wat de ander zegt. Plus 5, dat is al gewoon simpel voor jou. Als ik het samenvat, dat je angstig bent voor het onderzoek bij de dokter. Is dat wat je, begrijp ik je dan goed? Nou, nee, het is niet angst, maar gewoon maar teruggeven in je eigen woorden. Misschien ken je dat LSD, luisteren, samenvatten, doorgeven. Gewoon het samenvatten in je eigen woorden. Nee, snap ik je goed dat je zo erin staat. Dat is zo weldadig als we hardhorend leren zijn naar elkaar. Over alle onderwerpen. En wat hebben wij als christelijke gemeente? Een prachtige oefenplek, toch? Want we houden van elkaar door Jezus. Misschien niet rechtstreeks altijd dat we direct vrienden zijn. Maar we willen oefenen met elkaar om zo om te gaan als een gemeenschap van liefde die niet gevoelsmatig is, maar agape-liefde van, joh, ik wil met Gods liefde van jou houden. Dus wat je denkt, waar je mee zit, ik aanvaard je zoals God je aanvaardt en we zijn samen onderweg. En wil je mij ook aanvaarden? En daarom als laatste weer de prachtige hoe Jezus dan reageert naar die man. Jezus hoorde dat, hij stond er niet bij, maar Jezus hoorde het. Dat gerucht ging rond natuurlijk, van er is discussie daar bij die tempel. Weet je niet waar Jezus was. Jezus hoorde het en zocht hem op. Dat is weer het hart van God, hè? Geweldig. Dat de Jezus denkt, ja, die man die is vol vreugde, maar die wordt gewoon kalt gesteld, zoals dat mooi in Duits heet. Hè? Die staat daar, ja, zijn ouders die denken, wat moeten we ermee? De buren die weten het niet, fariseeën. Staat hij daar, moederziel alleen, Jezus zoekt hem op. En hij vraagt, gelooft u in de mensenzoon? We zongen prachtige namen van God, maar dit is de naam die Jezus zelf gebruikt. Ik ben een zoon van mensen. Ik ben niet, ja, ik ben ook de zoon van God, maar wat ik vooral ben, is dat ik er voor mensen ben gekomen en wil zijn. Ik ben wie ik ben. Als ik wist wie het was, Heer, zou ik hem geloven, zei die man. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer. Hij boog zich voor Jezus neer. Wat een bevrijding voor deze man. Wat een vreugde dat hij het met Jezus kon delen. Wat een bijzondere Messias kennen wij, die een man zag, die blind geboren was, maar het was een man. De werken van God mogen door jou zichtbaar worden. Leef. En hij kon weer zien. En deze man knielt voor Jezus, zegt, u bent mijn Heer, mijn Kyrios, wat u zegt ga ik doen. En hij zou zelf zich hebben ingezet voor allerlei andere mensen, kan niet anders toch? Ik zou me voorstellen. En je zou het willen lezen, hoe hij verder heeft geleefd met zijn buren, met zijn ouders, met mensen die ook aan het bedelen waren daar bij de tempel. Hij was op dat moment de uitzondering die door Jezus genezen was. Kan niet anders dan dat hij zelf ook denkt, ik ga uit die genade leven. Laten we daarvoor bidden dat God ons ook zo'n hart zal geven. Heer, we schamen ons voor hoe mensen reageren op elkaar. En wij zijn er soms ook bij betrokken. Dat we niet luisteren, maar oordelen. Oordelen omdat we onze zekerheid willen vasthouden van simpelheid en niet dat bijzondere van uw ruime hart, wat wel koers houdt op en door het door heilig is. Heer, leer ons zoals Jezus te zijn. We verlangen naar een samenleving, naar een gemeente, naar familie, naar buurt, waar harthorend met een thee is. Mogen we daarin oefenen, Heer, geef ons gelegenheid, positieve ervaringen. Leid ons door uw Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen.